Jan Wouters, hè, dat was het geheime wapen van Cruijff nota bene. Met Wouters was het completer. Er kwam daar zo'n hele vergroeide stronk het veld op. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the
welkom iedereen bij aflevering 53 van de Hartgras podcast met een exotische opstelling. We hebben uit het buitenland aangetrokken Edwin Winkels. Hallo Edwin.
Buenos dias.
Frans de Meese is er weer, hersteld van een corona.
Ja, het viel wel mee. Ik heb een sterk gestel.
Hoe oud ben jij eigenlijk, Frans?
Mensen zeggen dat ik 64 ben.
En hoe oud ben je?
Ja, dan hou ik me daar maar uit.
En Daniel Klimon, jij bent ook net hersteld van corona.
Ja,
ook net hersteld van corona, Edwin.
Een paar weken geleden.
Dus we zitten hier heel safe eigenlijk.
Ja.
Iedereen wel gezond verder?
Als wij het niet, wij zijn op boekenbal geweest. Wij kunnen het niet. En dat is zo'n spreading event. Dus we krijgen de komende dagen nieuws van weer terug schrijvers die toch nog een keertje besmet zijn geraakt.
Toch Claudia de Breij weer.
Maar als wij het 4 weken geleden gehad hebben.
Je kunt ook andere ziektes krijgen van sommige schrijvers.
Ben jij, want ik was voor het eerst van mijn leven op het boekenbal als niet-schrijver. En dat zet soms kwaad bloed. Ik kwam Marcel van Roosmalen tegen. Wat doe jij hier? Ik heb heel veel boeken gelezen. Maar als je een uitnodiging krijgt, dan maak je daar gebruik van. Maar Frans, jij bent wel vaker daar geweest, toch? En Edwin, jij volgens mij ook.
Ja, niet zo vaak als Frans. Frans is veteraan op het boekenbal, denk ik.
Ja, maar ik ga nooit... Het moet wel een beetje stijl hebben, zou ik zeggen. Schrijven is toch al zo'n nederig beroep. Dus eens in het jaar wil je toch wel een beetje voor vol worden aangezien. Dus ga ik niet in zo'n afgetrapte disco op het Rembrandtplein in de rij staan.
Want het was in de Escape eenmalig. Ja. Één keer in de Paradiso geweest, verder altijd in de stad Schouwburg. Ben jij wel eens geweest, Danielle?
Nee, zeker niet.
Zou je dat willen of vind je het veelste elitair?
Ja, maar dan moet ik eerst nog even iets achter mijn naam hebben staan, waardoor ik een uitnodiging verdien.
Deze podcast.
Maar even om te ontkrachten dat het elitair is. Het is gewoon hartstikke leuk om voor mij zeker dan één keer per jaar zie ik dan echt heel veel goede collega's. Sowieso de aanwezigheid van Marcel van Roosmalen zegt dat het echt niet elitair is, dat feest. Michel van Egmond mag ook altijd komen. Ja. Ikzelf, dus Frans. Het is helemaal niet elitair, juist. Het is down to earth en we drinken en we kletsen.
En daarna
dansen we nog op het einde. En het is echt een van de gezelligste feesten die ik ken.
Wel een beetje als je tegen iemand aanstoot, is het niet sorry. Of als je vraagt, mag ik even langs? Dan kijken mensen heel moeilijk. Ik ben dat niet gewend als ik uitga. Dan is dat, sorry. Het is wel een beetje arrogant, vond ik het.
Nou, ze zijn ook vaak voorkomen bezopen. Hè? Dus, als je tegen iemand aanloopt, dat heeft hij niet door meer misschien. Hè?
Of als jij gewoon in de disco ergens bent, iedereen herkent jou. Je bent nogal lang en geen van die schrijvers die herkent jou natuurlijk.
Die denkt, wat doet hij daar, die hippie. Ja.
Met ik moet ook wel zeggen, als ik uitga en ik stoot tegen iemand aan, krijg ik net zo'n arrogante blik terug als het boeken was. Waarschijnlijk is het omdat ze jou herkennen, inderdaad. Bij mij is het echt, wat moet je nou? Ik kan je niet de andere kant.
Nou ja. Ik zeg ook altijd sorry.
Maar. Ja. Dit is een voetbalpodcast, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Voordat we daar verder over gaan, eventjes een shout-out naar onze sponsor, Toto. Wat kost gokken jou stop op tijd 18+? Over Toto gesproken, de finale van de KNVB-beker. Wij zijn uitgenodigd. Volgens mij gaan wij 3... Ik weet niet, Danielle, ga jij ook of niet?
Ik probeer op werk nog iets te regelen. Ik moet dus werken tijdens de bekerfinale. Niet goed gepland.
Nee, maar het is wel een hele spannende finale, denk ik. Want het is het niveau van zowel PSV als Ajax is niet om over naar huis te schrijven.
Nou, voor mij is het leuk om... Mij maakt het niet zoveel uit wie er wint. En dan zit je wel wat rustiger naar zo'n finale te kijken, zeker met dat trauma wat ik heb. Want mijn allerlaatste, was ik ook een keer over uit Barcelona, werd ik door Feyenoord directeur Gudde uitgenodigd voor bekerfinale Ajax-Utrecht. En Ik weet niet meer de naam, maar ik weet dat wij Utrecht, ik kom uit Utrecht, vroeger stond altijd Bunnekzijde, nu is dat ook een beetje weggehebt. Maar toen was ik natuurlijk voor Utrecht. En ergens in de laatste minuut van blessuretijd kregen we een belachelijke buitenspel. Nou, dat kon je zien al op het veld, zonder herhaling, dat dat... Was Van Berto.
Dat is het voorbeeld van buitenspel, toch?
Maar die is zo klein, die zag je niet.
Nee, maar als er toen een VAR was geweest, was er niks aan de hand geweest voor FC Utrecht.
Maar dat was, ik ben vroeger in de jaren 70 of 80 wel eens aan een bekerwedstrijd van Utrecht geweest. Wij hebben zo weinig kans om zoiets te winnen. En dan, nee hoor, moest dat Ajax weer. Maar geen
Je zegt wel een waar woord, dat die KNVB-beker is altijd voor de andere clubs er geweest.
Vaak wel, ja.
Bedoel, Ajax of Feyenoord of PSV wilde toch gewoon landskampioen worden.
Ja.
En dat was meer leuk dat er zo'n club, zoals Heerenveen of Vitesse... En dan baalde hij weer van dat die Europees gingen spelen en meteen eruit lagen. Maar nu is het gek genoeg door al die commercie rondom het voetbal, is die KNVB-beker enorm opgepimpt. En nu doen we net alsof het ook een soort FA Cup is en weet ik wat. Terwijl het bij mijzelf leeft het eerlijk gezegd totaal niet.
Echt niet?
Nee, ik vind het leuk. Ik ben voor Ajax, zoals sommige mensen inmiddels weten. Maar dan vind ik het leuk om voor Ajax tegen zo'n amateurclub te zien dat die Hielson of zo... scoort.
Spelen tegen PSV, hè? Zondag.
Ja, nee.
Moet je PSV naar een amateurclub, Frans?
Die begrijp ik ook, hoor, die steek.
Nee, maar voor PSV... Ja,
pas op, hè?
Voor PSV is het natuurlijk relatief belangrijker dan voor Ajax.
Want? Maar zij worden toch tweede, dus dan heb je daar ook niks aan qua Europees voetbal. Of dat je iets kan bijschrijven op je palmares.
Dat is het. Dan heeft die Schmid heeft niks gewonnen. Ja, die schaal dan, ook alweer zo'n nep prijs, maar... Dus die willen natuurlijk toch wel een echte beker een keer winnen. Maar
hebben jullie nog zo vertrouwen? Nou, toch die laatste weken van...
Met Ajax?
Dit weekend ook weer, ja.
Nou ja, volgens mij kunnen we het heel lang over Ajax hebben en niet per se alleen maar positief. Of eigenlijk alleen... Want jij bijt op je tong, Danielle.
Nee, het is echt verschrikkelijk. Iedere wedstrijd weer. Ik zat dan toevallig dit weekend in het stadion en... Ja, ik hield mijn hart echt vast. Gewoon als je daar boven zit en je ziet het gebeuren, denk je echt... Hoe kan dit? En dan kom je thuis en dan ga je natuurlijk nog een keer de wedstrijd terugkijken. En dan vallen er nog meer dingen op die gewoon niet goed gaan. Het hele Onana-verhaal erbij. Martinez die nog steeds geblesseerd is. Anthony die waarschijnlijk niet meer in actie gaat komen. Tagliafico die dan uitviel. Wat achterin echt voor totale chaos zorgde. Ik weet het. Het loopt gewoon niet. En daarom is het juist... Ik ben normaal echt niet van bekerfinales. Maar daarom is het juist zo spannend aanstaande zondag. Tegen PSV. Dat is toch wel een van de grootste concurrenten op dit moment in Nederland. Mm-hmm. Het gaat niet goed. PSV gaat ook niet helemaal lekker. Weet het wel steeds eruit te slepen. Het wordt wel echt de krachtmeting dat het een hele leuke wedstrijd wordt. Niet van hoog niveau. Het is geen City-Liverpool of
ik
zo.
Ik wil zeggen, als er zo'n wedstrijd op de... Maar wat voor zelfkastijding is dat? Jij zegt, je ziet een vreselijke wedstrijd in het stadion... en je gaat hem thuis nog eens terugkijken?
Ja, want je kan natuurlijk niet alles zien. Hè. Ik wil dingen ook terug... Soms zit ik in het stadion en denk ik, waar is de herhaling? Bij wijze van. Ik wil toch even kijken van... Heb ik dit goed gezien? Of ligt het aan mij? Kijk je nou door een soort van roze stadionbril? En was het helemaal niet... Of nou, het roze, donkerroze stadionbril was helemaal niet zo slecht. En dan wordt het eigenlijk bevestigd als je thuis terugkijkt. Dat het wel zo slecht was.
En wat werd bevestigd dan? Was dat inderdaad alleen die verdediging? Of was het ook het feit dat Ajax geen team meer is?
Vooral dat. Het is gewoon geen team. Het klopt niet. De linies die... zijn niet meer samen, zeg maar, als één. Zoals hoe dat aan het begin van het seizoen heel anders was. Daar merkte ook, het wordt nu best wel lineair gespeeld. En van achter wordt er heel hoog opgekomen. Wat we nu niet meer kunnen waarmaken op de een of andere manier. En het is bijna alsof, je wil het niet zeggen of denken, maar alsof de helft van het team al bezig is met wat gebeurt er na de zomerstop. Waar ga ik heen? Onana zit in de Inter. Gravenberg en Mazraoui zit al in Duitsland. En Anthony, die is nu geblesseerd, maar die gaat ook gewoon weg. Tadić, geweldige aanvoerder, topper. Maar die is ook gewoon echt niet meer op hetzelfde niveau.
Maar dat zijn niet alleen spelers, hè? Ik denk dat heel vaak, je kan bij heel veel clubs in het verleden zien... op het moment dat zij weten, een speler, dat de trainer weggaat...
Ja.
En voor wie knok je nog dan?
Ja, je wilt toch je plaats behouden. Als je niet naar een andere club gaat, je plaats behouden. En op het moment dat zo'n trainer... ze weten het weggaat, dan valt die spanning ook weg op Ten Hag. Joh, we deden alles deze voor Ten Hag.
Ja, en het liefst zouden wij als fans natuurlijk zien, oké, de spelers doen het voor ons, maar laten we eerlijk zijn, dat doen ze natuurlijk niet. Clubloyaliteit is iets uit...
Onana dat ook gisteren,
I don't give a shit.
Ik doe het voor de staf, zei hij. Maar dat is ook wat Hugo Borst vanochtend schreef in zijn AD-column, die heb ik even bijgepakt. Masrowi wil weg, Tagliafico ook, Gravenberg, Anthony, Onana willen weg, Ajax is te min. Eigenlijk zou de jonge Timber, bijnaam God, ook wel weg willen, maar hij schijnt bereid te zijn nog een jaartje dwangarbeid voor Ajax te verrichten. Haller voelt zich totaal niet gewaardeerd, wil weg. Blind en Tadic zouden wel willen, maar zijn te oud. dat is ook een beetje wat hij zegt in zijn column ook. Spartaan natuurlijk, Hugo. Dat hij zegt, ja, vroeger dan wapende je je tegen Ajax als je dan bij ze thuis ging spelen. Maar na de winterstop is het gewoon van, oh, we maken eigenlijk wel een kansje.
Ja, jullie maken nu weer heel groot als een hele grote tendens. Terwijl ik denk, elke club heeft een dip. He, als je kijkt nu naar Bayern bijvoorbeeld, dat ziet er ook totaal niet uit. Terwijl iedereen nog een maand geleden schreef, dat is een van de drie beste clubs van Europa. Dus ik denk, ja, je kunt dat groter maken dan je wilt. Ik denk dat er ook teleurstelling is dat ze uit de Champions League gekegeld zijn. Daar doen ze natuurlijk voor. En natuurlijk zijn er een paar spelers bezig, maar dat is altijd bij Ajax.
De contrast is zo groot. Na tien wedstrijden leek het seizoen al beslist, toch? Zo goed was Ajax.
Jawel, maar als je een blunderende keeper hebt, want zo kun je toch langzamerhand wel stellen. 10 goals in 6 weken.
12 toch?
12. En dan 5 in een heel jaar. Dus dat kun je zeggen, ja, dat komt omdat Schuurs voor hem staat af en toe. Maar ik denk, als ik hem zie grabbelen en rare risico's zien nemen...
Dat zie je ook. Hij komt ook niet meer naar de bal toe. Weet je? Voor zijn schorsing zag je als de verdediging de bal zeg maar, heen en weer pasen. Kwam Onana uit zijn doel, deed mee en was zeg maar proactief. Nu is hij heel reactief op zijn lijn en is aan het wachten tot die bal naar hem toe wordt gebracht. Dus in de opbouw heeft hij niet veel impact. Dus dat is ook een stukje wat weer wegvalt.
Maar jongens, er zijn toch 2 keuzes met Onana. Of je zet Gortel op doel en je hebt het nooit meer over Onana. En via de achterdeur gaat hij eruit. Veel plezier bij Inter. Ja. Maar ik weet niet of je dat wil. Stekelenburg kan volgens mij nog niet keepen. Ik zag hem wel op de bank zitten.
Hij staat wel op de bank, inderdaad.
Maar anders Charlie Setford, die is misschien al bijna klaar. Hè?
Dus, maar ook goed. Maar of je doet dus een alternatief, of je gaat hem doodknuffelen. Want je hebt
een keeper nodig. Er liggen 2 dingen naast elkaar nu. En ik heb bijna het idee dat soms fans niet doorhebben dat ze dit ook in stand houden. Tuurlijk, hij heeft het aan zichzelf te danken met het hele pilletjesverhaal. Of het nou expres per ongeluk was, laten we even in het midden. En alles, maar... Hij is natuurlijk ook gewoon, hij is een keeper. Hij merkt dat zijn fans staan niet meer achter hem. Hij weet dat hij niet in vorm is. Hij probeert eraan te werken om in vorm te komen. Ondertussen heb je fans die zeggen van, je bent een verrader, je bent een slang, giftig.
Op het internet wordt hij echt kapot gemaakt.
Ja, precies. En dat zijn nu 2 dingen die naast elkaar eigenlijk elkaar alleen versterken. Hij gaat niet in vorm komen zolang hij geen steun voelt. En de fans gaan hem niet steunen zolang hij niet in vorm is. Ja. En als hij dan... zulke dingen zegt zoals bij ESPN. Ik moet eerlijk zeggen, ik durf het bijna niet te zeggen, want ik ga natuurlijk heel veel gewoon shit over me heen krijgen waarschijnlijk. Maar ik snap echt wel wat hij zei.
Want hij zei, even voor de mensen die het gemist hebben, van ik doe het niet voor het publiek, jullie mogen me uitjoelen, wat dan ook. Ik doe het voor niet eens voor de club, zei hij, maar eigenlijk voor de staf. Dus
maar ook voornamelijk voor zichzelf. Want hij moet gewoon weer in vorm komen, anders gaat hij falen bij Inter. Ja. Dus misschien is de intrinsieke motivatie, zijn we daar als fans niet mee eens. Want je speelt niet voor ons, je wil in vorm komen voor Inter. Maar... wat jij zegt, maak dan een keus. Of hij gaat helemaal weg, we zijn er klaar mee. Of zet even het knopje om en probeer voor je team het beste eruit te halen. Maar dat ligt natuurlijk ook bij Ten Hag, want die stelt hem op.
Ja, en Ten Hag die is ook niet, wat Edwin ook zegt, ook niet meer met zijn hoofd er helemaal bij. Want die zit bij of Manchester United of Leipzig. Misschien Red Bull Leipzig.
Nou, ik zie Ten Hag toch wel een man, want ik zag ook Leipzig met die onderhandelen alleen met zijn zaakwaarnemers of praten. Ja. Ik denk dat Ten Hag wel zo'n een trainer is die... echt alleen maar van wedstrijd tot wedstrijd geconcentreerd kan blijven.
Nee, oké, maar hij moet dus die keuze maken. Maar
nou, misschien was dit een druppel of zo. Ik weet niet of je
voor de wedstrijd zei hij, hij is mijn onvoorwaardelijke nummer 1. En na de wedstrijd was hij al getemperd eigenlijk een beetje. Van, we moeten dit goed terug gaan kijken, want het was wel echt een blunder.
Ja, maar je zag ook de irritatie van die spelers toen ze gingen bedanken. En hij,
ja, Klaas en Blind.
En hij, die waren gewoon woedend op
waar
hem.
Waar ben je?
En dan liet hij hun hand los en maakte wegwerpgebaar.
Ja, maar ja, nu dat is het ook wel bijna een heksenjacht.
Nee, maar dat doe je tegen je team.
Maar is hij beter dan...
Niemand heeft toch zin om voor een stel van die schreeuwende bierzuipers... te gaan buigen. Dat is natuurlijk toch een toneelspel, zou ik maar zeggen.
En zeker als je zo'n slechte wedstrijd hebt gespeeld.
Maar dat je dat weigert te doen, dat is hetzelfde als je kont mee met de vlag van Ajax afvegen.
Dat is gewoon
afwegen.
Frustratie en hij laat zichzelf heel erg kennen nu.
Maar dan moet je dus nu een keuze maken, toch?
Ja, maar het is toch een spel. Je bent toch een speler, dus je weet toch, als jij iets doet, krijg je een reactie. Dus als jij als keeper je reet laat zien aan het publiek, dan moet je natuurlijk niet gek opkijken. En je ziet dat steeds vaker spelers die, Tadic ook, die weet ik wat, wegwerpgebaren naar het publiek maken.
Ja, dat was dan Groningen, toch?
Ja, maar dan moet je natuurlijk niet, dan moet je natuurlijk niet gek opkijken dat ze je afmaken.
Je zegt actie-reactie.
Ja.
Ja. Ja, nee, voor hem, ik denk dat bijvoorbeeld zo'n finale in de Kuip ongelooflijk moeilijk. Keeper is sowieso, vind ik altijd.
Frans en ik zijn allebei keeper geweest.
Ja, ik ben tot mijn 12e keeper geweest. Ja. Maar we wonnen altijd met 20-0, dus er was geen zak aan.
Waar speelde jij dan?
Bij VV Utrecht heette dat.
Jullie zaten veel te laag ingedeeld.
Ja.
Maar hebben we nu weer een keeperstafel?
Nou, ik denk het. Jij bent ook keeper.
Wat gebeurt er?
Maar het is, het zijn, dat zie je onder ons ook, best wel bijzondere persoonlijkheden.
Denk je de outlaws, hè?
Ja. Maar het is ook een
blunderaars.
Ja, ook dat. De vierde imperfectie.
Ja. Een heel moeilijke positie. Je kan je niet verstoppen. Kijk, misschien rechts op het middenveld kun je af en toe een bal even bij laten gaan. De keeper kan zich echt niet verstoppen. En dan zondag in de Kuip staat hij de ene helft met PSV-publiek achter zich. En de andere helft met Ajax-publiek achter zich. Dan wil ik even zien wie hem nou het best behandelt in zo'n wedstrijd. Ik denk...
Want als je opeens naar Gorter gaat neerzetten, zijn eerste grote wedstrijd, zo meteen in elkaar...
Stekelenburg zit al op de bank, dus...
Is hij fit genoeg?
Daniela. Dan zet je hem niet op de bank.
Ik zag Stekelenburg bij die... Tadic gaat altijd voor de wedstrijd begint, gaat hij in zijn eentje schieten. Stekelenburg die stond er in het doel en Tadic die schoot gelijk op de paal. Dus als dat soort van voorteken is wat er gebeurt met de tegenstander als Steek op doel staat, dan denk ik... Prima, doe maar. Precies. Er staat wel een andere muur gewoon voor de tegenstander dan hoe Onana er nu staat. Die oogt gewoon heel onzeker. Ja.
En Stekelenburg is erg goed in de hoge ballen. En je ziet bij Ajax vallen heel veel doelpunten als die ballen hoog komen. Vroeger was Onana daar heel goed in. Mm-hmm. En nu, ik weet niet hoeveel doelpunten hij heeft veroorzaakt door onder de bal door te zeilen of verkeerd te taxeren.
Maar ik moet wel zeggen, als hij die had gehad, dan was het hele sentiment nu anders geweest. Want dan,
zo nauw luistert
het
dus.
Precies, zo kan het zich maar omslaan. En ik ben echt geen voorstander van Onana niet op het doel zetten. Maar ik begrijp heel goed wat jullie allemaal zeggen, wat eigenlijk iedereen bijna nu loopt te roepen. Dat het voor het team misschien wel beter is om dan zeg maar hem even om te wisselen. En het is puur dat ik denk, Steek is volgens mij niet fit. Pasveer heeft zijn vinger. Ja. Gorter heb ik een paar keer dan in een KKD gezien. Was ik ook niet heel erg onder de indruk van. Dan heb je Setford en...
Ratie.
Ja, dat gaan we niet doen natuurlijk. Ja. Dat wil je ook niet in een kolkende kuip gaan neerzetten. Dus
Onana staat
er. Ja.
Zullen we heel even naar de opponent? Want PSV heeft 2-0 gewonnen. En ik had opgeschreven in mijn notities in mijn telefoon, Veerman, punt.
Ja, daar ben ik een enorme fan van. Ik heb ook het idee dat PSV sinds hij daar speelt ineens aan het voetballen is.
En
daarvoor
is
dat stomme PSV-voetbal, daar zie je ineens zie je patronen, mooie crosspasses, temporiseren, balletje even vasthouden, doorgeven. Ja,
dat zei Henk Spaan zei dat in zijn column volgens mij. Want Joey Veerman heeft dat Volendamse zelfvertrouwen. Falen is voor anderen. En dat zie je terug in
Wim
spel.
Jonk, je ziet natuurlijk een beetje Wim Jonk erin. Hè? Dus hij heeft natuurlijk niet die atletische... Wim Jonk was een mooiere voetballer, vind ik. Maar.
En ik heb zelf niet gezien, maar ik hoorde langs de lijn toen de wedstrijd begon. En dat Schmid gewoon 6 basiskrachten gisteren buiten het elftal had gehouden om ze een beetje te sparen voor de bekerfinale.
Dus dat neemt u heel serieus?
Maar dan dus zelfs zonder die basiskrachten, gisteren was dat, heeft PSV het nog redelijk gedaan. Toch? Althans, ze blijven bij. En ze houden die druk op Ajax. Ik denk dat het probleem van Ajax is. Want voor hetzelfde geld, ik hoop het niet voor jullie... Maar kan dit een seizoen zonder prijzen worden voor Ajax?
Absoluut, kan nog steeds
zo goed als begon. Maar als jij zondag die bekerfinale verliest, dan moet je ook maar zien of je de competitie die paar punten voorsprong nog...
Ja, we hebben nog een paar pittige wedstrijden te gaan.
Wie is er dan het gevaar?
Nou ja, als je AZ zag,
AZ verloren van Zwolle.
En weet je, vergeet altijd, als je naar je eigen club kijkt, vergeet je altijd hoe slecht die anderen ook zijn.
Maar heb je gekeken die 8 uur wedstrijd dan?
Nee, want wat was ook weer Barcelona, geloof ik. Hè? Nee,
daar moeten we het zo ook nog even over hebben.
Nee, dat trek ik toch niet. maar het viel me wel op. Zo Carlson, waar ik ook wel eens van dacht, dat zou ook wel eens wat voor Ajax zijn. Maar die zat te prutsen en te doen. Ja, dat is echt...
Pavlidis maakt het ook helemaal niet waar eigenlijk. Was
ja,
ik wel fan
dat
van
is
die
geen
scoort...
topspeler.
Ja, maar dat was zo'n super sub kunnen worden, toch? Precies, bij een Heerenveen, bij een AZ, dat hij daaronder gewoon echt een goede spits zou kunnen zijn. Een Rick Hogendorp, bij wijze van spreken. Ja. Maar dat is ook niet, is ook nog steeds niet aan de hand.
Ik bedenk me net trouwens dat we dat Ajax die ton ook nog heeft.
Titel, de keeper.
Ja, die is ook nog.
Wow.
Een PSV-keeper, toch?
Ja, dat zou wel een stunt zijn. Die is er gewoon nog.
Gewoon voor het verhaal die erin zetten.
Het opvallende van bijna al die keepers, als ik van buiten kijk, ik ken er bijna niemand. Zijn vrij Nederland heeft, ik geloof dat Van Hanegem vandaag ook schrijft in zijn column met AD, van hij kan niet enthousiast worden over het keepersniveau in Nederland. En als je al die namen, ook, hij is ook bij Feyenoord, ook bij PSV. Ja, zijn onbekend. Onana was nog de bekendste keeper, Stekelenburg, maar dat is al een oudje. Maar wat je verder, qua jong talent is er af en toe wat opgekomen, maar het is ook gelijk weer verdwenen. Op een
Bijlo.
Ja, Bijlo is echt wel goed, maar die is helaas goed. Veel te vaak geblesseerd.
Hoe kan dat nou als keeper? We zitten hier met 4 keepers.
Nou ja, dat wordt
ik was
gezegd.
Nooit geblesseerd als keeper.
Nou, ik herken het wel. Ik was ook altijd een beetje onbesuisd. Dus als je als keeper inkomt, loop je best veel gevaar. Dus je,
ja, maar je moet gewoon altijd hard erin gaan.
Ja, dat denk ik ook wel.
Als
die andere het ook doet, dan.
Wat voor blessure heeft hij eigenlijk?
Ja, maar je hebt natuurlijk heel vaak aan je handen of dat zie je tegen je gezicht.
Heb je ook scheve vingers?
Ja.
Ja, vooral de middelvinger.
De middelvinger, hè?
Nee, maar dat, je komt er toch gewoon hard in, net zoals de spin. Dus, en je kan je toch als een soort van balletje maken als je 1-op-1 erin komt. En verder gewoon altijd die knuisten vooruit steken.
Ja, maar ja, je komt toch soms in een situatie. Het wordt toch ook over De Ligt gezegd dat hij met in de drukte te veel risico neemt met zijn hoofd. Mm. En dat zie je bij keepers ook. En Bijlo, dat is echt zo'n keeper die eruit komt, die altijd meedoet, zou ik maar zeggen. Dit is geen afwachtende.
En wat fragieler wel dan een Stekelenburg of een Onana of een Drommel, toch?
Ja, maar Stekelenburg die is juist heel rustig. Hè? Ja. Die komt er pas uit als hij zeker weet dat hij hem heeft. Wel, Bijlo is ook wel iemand die zie je
die
wel eens.
Neemt 3 mannen mee. Ja.
Hoe zit het met de keepers bij Barcelona en Real Madrid? We gaan het zo meteen ook over Benzema hebben. Afgelopen dinsdag was het al?
Woensdag, toch?
Woensdag?
Woensdag.
Want Courtois is natuurlijk ongevenaard, denk ik, bij Barcelona. Is dat nog Ter Stegen?
Ja, die heeft altijd heel
slecht. Nou, die was nu goed de tweede helft. Seizoen, hè?
Maar begint zich nu toch wel te herstellen. Maar had veel kritiek. Ja, die wil zo graag keeper van de Duitse helft worden.
Mm. Neuer.
Hij moet maar wachten. Dus als hij zelf over de 30 is, dan wacht hij misschien een keertje. En het begin van het seizoen was toch wel veel kritiek op Ter Stegen. Van,
wat dan?
Nou, heel veel fouten. Ook van, hij was altijd de laatste jaren. Nou, vorig jaar ging het ook al minder, maar ja, die hele ploeg ging minder. Dus dan gaat zo'n keeper ook mee. Maar Ter Stegen heeft jarenlang toch wel wat punten gered voor Barcelona. En geen grote blunders op een enkele na. Maar elke keeper, wat ben je nou keeper zonder blunders? Die horen erbij, een keertje verkeerd uitlopen. Dat soort dingen. Maar,
een kariusje zetten, zulke dingen.
Wat?
Een kariusje?
Dat weet ik even.
Liverpool Karius, keeper, Liverpool. Champions League finale 2018.
Gareth Bale.
Ja.
Ik had hem niet
van hem afpakte toen. Hè, ja.
Maar die liep met de bal op. Ik kan hem even dribbelen.
Nee, die kwam dus ook zeg maar bijna om zijn uit en wilde mee voetballen. Terwijl hij dat eigenlijk niet kon. En daar maakte ze wel Bill als Benzema heel mooi gebruik van. En daarna is hij in de vergetelheid geraakt.
Met de lange blonde haren, toch? Of niet?
Ja, die surfer dude.
Ja.
Een Turkse transfer. En dan weet je het meestal wel.
Nooit meer gezien. En bij Madrid is Courtois gewoon.
Die ook gigantisch hard werd uitgefloten door de Chelsea-fans.
Ja, en ook wel periodes van andere seizoenen van kritiek heeft gehad. Maar die dit seizoen zo ongelooflijk veel eruit heeft gehaald. Dus, er staat ook wat, hè, van met die armen wijd en zo. Die maakt het doel echt kleiner. Courtois.
Maar over die keepers gesproken, die man die vond ik ook altijd een hele goede keeper van Chelsea. Maar die stond nu wel best te kruk eigenlijk.
Ja, tegen Liverpool.
Tegen Madrid.
Laten we nu eindelijk maar naar die wedstrijd gaan. Want hoe was het voor jou, Daniel?
Oh my god, het was echt een rollercoaster. De eerste wedstrijd begon en je weet hoe Madrid is. Madrid is zeg maar een decadent team. Het middenveld is gewoon heel rustig. Kroos is 32, Modric is 36. Het gaat, weet je, ze spelen heel erg op hun lijn. Het is niet dat ze helpen met druk zetten of dat ze terugkomen als er verdediging in problemen komt. Dus dat is echt een soort van rots die daar op het middenveld staat. En Chelsea, Tuchel heeft volgens mij bewust gekozen. We zetten Havertz erin, we zetten Mount erin. We gaan op snelheid. Want die oude mannetjes op het middenveld kunnen dat niet aan. Dus de eerste 10 minuten was het wel echt van, oké, wat is dit? Gaan we hier nog onderuit kunnen voetballen? Maar het was eigenlijk alsof Madrid gewoon rustig ging afwachten, kijken wat voor spelletje wil Chelsea spelen. Oké, we hebben het door. Cool. Tempo omhoog en we gaan ervoor. En Ja, uiteraard was Benzema weer de leider op het veld. Maar dit was wel echt een teamprestatie. Hoe Modric die werd voorbijgerend door Rüdiger, alsof hij er niet stond. Maar tegelijkertijd strooit hij weer met die paasjes die precies in de 16 gewoon op het juiste plekje terechtkomen. Vinicius, Vini, die zoveel dreiging bracht van links. Ook achterin, waar... Ja, het stond gewoon goed dit keer. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de eerste wedstrijd tegen PSG een paar weken geleden. Daar was het echt een gatenkaas in de verdediging. Op dit moment werkte het wel verder in plaats van Asensio. Heerlijk, het was echt een genot om naar te kijken. Ik heb de 3-1 zelfs gemist, omdat ik nog met mijn rug naar de televisie stond. Maar ook als je ziet hoe Benz zijn eerste goal opzette. Eigenlijk bijna vanaf de middenlijn in combinatie met Modric, Benz, Vinicius, Benz. En dan het paasje tussen de twee verdedigers door. Wat Vinicius kan belopen en Tadic kan zo'n paas niet belopen. Nee. Niet dat ik Vinicius en Tadic met elkaar vergelijk, maar om even aan te geven het verschil in kwaliteit met links voor. En dan die kopbal. Oh my lord, het was echt... Ik ontplofte thuis gewoon. Hè. Ik stond bijna op de bank. Ik, in de stadion vlieg het bier, mijn wijn vloog. Ik dacht echt, ah, wat gebeurt er?
Het is en maar drie goed minuten... dat dit een 18-plus programma is.
En voor de luisteraars, Danielle zit in een wit shirt hier aan tafel.
Ik wilde eigenlijk mijn Madrid shirt aan, maar ik dacht, dat is iets te overdreven.
Oké, maar je hebt nu over de eerste goal. Dan even de tweede goal, als je die net zo mooi kan beschrijven.
Ja,
als
die
je net
voorzet van Modric. Och, het was zo prachtig. En die... Ik weet niet, gewoon, hoe noem je dat? De spieren in de nek, ja. Dat mensen hoofd zo draait. En ook
dan?
Die kracht erin kan zitten. En dat balletje valt zo leep in de, ja,
die,
in de
die
rechterhoek.
De tweede was knapper dan veel de eerste. Knapper, ja. Omdat hij ook een beetje achter hem kwam.
Precies.
Hè?
Ja.
Iedereen was
echt...
al helemaal in extase vanwege die eerste kopbal. Dus in die roes kwam die tweede gewoon alweer.
Ja, maar wat ik mooi vond aan die eerste goal was zeg maar die paas waar Benzema het zelf mee opzet. Waarmee hij Vinicius wegstuurt. Dat vond ik prachtig. En dat je dan nog... eigenlijk van buiten de 16 bijna kan afmaken met het hoofd. Helemaal top. Maar die tweede, ik snap niet hoe hij die bal in het doel heeft gekregen. Kijk, ik zou waarschijnlijk de dag daarna zo'n nekbrace om moeten. En hij doet het gewoon. En daarna had hij nog het balletje waar Rüdiger hem nog even aantikt, waar hij niet goed uitkomt. En vlak voor rust dat hij net voor lang schuift. Ja. Hij was echt weer
en met die eerste
aan.
Vond ik het zo mooi, de close-up van zijn hoofd, dat je zag... Het was zo precisiewerk. Je zag hem zo kijken. De meeste spelers doen hun ogen dicht met koppen. Mm-hmm. Maar hij zag je als een soort scherpschutter. Dacht hij, ik ga hem precies daar.
Ja, fenomenaal.
Ik vind het bijzonder hoe die is opgeleverd. Na de wedstrijd plaatste ik een tweet. Waarop Henk Spaan, geloof ik, uiteindelijk in het Parool in zijn column antwoordde. Hij gaf Benzema 9,5.
Zo was jij dat die dat zei.
Ik had een tweet van... hoe heeft Benzema jarenlang in de ijdele schaduw van Ronaldo... hoe heeft hij dat kunnen verdragen? Want ik vond toen ook, in dat Real, vond ik Benzema geen goede negen. Niet een pure negen. Tuurlijk ging alle aandacht uit naar Ronaldo. Maar hij miste kans. Hij was niet...
Hij is nu zo scherp.
Maar hij speelde natuurlijk in die tijd
seizoen,
ook niet als een negen.
Nee, maar het laatste seizoen voordat Ronaldo vertrok, scoorde hij 12 doelpunten in het hele seizoen. In alle competities. Benzema.
Dat is niet veel.
Volgens mij had je ook evenveel assists.
Het seizoen daarvoor 19. Ja, een beetje assist. Maar van Benzema wist je dat hij meer kon, want hij kwam van heel veel doelpunten.
Ja, maar dat was met Olympique Lyon. Ja. Daar was hij echt een poacher. En dat was zijn rol in het elftal. Als je goaltjes scoren, doe het. En bij Real Madrid... Volgens mij heeft hij dat zelf ook gezegd. Als jij ziet dat iemand anders twee keer zoveel goals als jij scoort, dan ga je in dienst van die persoon spelen. En hij het is niet ook alleen dat hij onder Ronaldo was en daardoor zichzelf heeft weggecijferd. Hij is ook echt, hij heeft die rol aangenomen onder Ronaldo. Maar hij is ook gewoon beter geworden. Het is niet dat hij bij de pak heeft neergezet van oké, dit is nu mijn rol en ik ga voor de rest niks doen. Hij is ieder seizoen completer en completer en completer geworden. En dat komt nu op zijn 34ste. Komt dat echt... Ik heb in mijn fruition, maar ik kan even niet het Nederlandse woord ervoor bedenken. Maar het...
Hij komt tot
het is er nu, weet je. Alles komt nu samen.
De
ervaring
ook natuurlijk. En,
precies. Maar... Hey, ik heb een foto van een paar jaar geleden. Dat je Ronaldo, Kroos, James Rodriguez en Sergio Ramos ziet staan. Die hebben alle vier een prijs gewonnen in de Champions League. En daar worden ze een foto van hun gemaakt. En dan zie je een paar meter erachter. Zie je Benzema, een soort van trotse moeder die naar de Kroos kijkt. Zie je zo klappen. En ik denk dat dat wel echt exemplarisch is voor hoe Benzema zich in die periode heeft opgesteld. Echt in dienst van de spelers waarvan hij wist, op dit moment zijn zij beter dan ik.
Ja.
En het elftal draait beter als ik me, zeg maar, onder hun neerzet en dienbaar opstel. En daardoor is het voor hem ook zo makkelijk geweest om eigenlijk naadloos die rol van leider over te nemen met elftal na het Ronaldo wegging. Omdat Hij heeft alles opgenomen. Hij kan alles. Hij kan scoren, hij kan ruimte maken. Hij kan in de 16, buiten de 16. Hij kan zich terug laten zakken om ruimte te creëren voor de mensen om hem heen. En het mooiste is, hij weet ook nog wanneer is het juiste moment om te bewegen. En wanneer moet ik gewoon even pas op de plaats nemen.
Hij is niet heel snel. Hè? Hij kan alles goed, maar... Het is niet een...
Ja, maar dat merk je bijna niet aan hem, toch, die vragen. We moeten iets negatiefs zeggen.
Eén teen op aarde houden.
Ja, maar hij is wel explosief. Ja, dus dat heeft
hij
dan wel
lichaam
weer.
Wat hij kan gebruiken. Ja. Ik zag laatst een oud beeld van Theo Jansen... die in een volle sprint volledig werd ingehaald... maar een soort zich liet afvuren... door gewoon de tegenstander tegen zich aan te laten lopen in zijn rug... waardoor hij een soort van boost kreeg.
Hij liet zich duwen eigenlijk.
Ja. Dat zag er echt fantastisch uit.
Hij trouwens in die tijden bij Real Madrid... hij heeft altijd één heel groot voordeel gehad. Hij is... vanaf het begin de absolute, totale lieveling geweest van voorzitter Pires. Die Florentino is almachtig bij Real Madrid. En in die tijd, dat Benzema zit er nu sinds 2008, geloof ik.
Zo.
Ik weet niet hoeveel trainers er zijn geweest. Maar Pires, die eigenlijk zelf een soort trainer is, tegen allemaal zei hij, aan Benzema kom je niet. Want er zijn ook veel spitsen voorbij. Higuaín,
Van Nistelrooy,
Rits.
Ja, met Mourinho kon hij niet vinden. Met Benitez kon hij niet vinden. Maar hij bleef er wel gewoon.
Ja, daarom. Maar dat was ook wat Peres zei. Van Benzema gaat niet weg en je stelt hem op ook. Dat zat er ook heel vaak bij.
Vat hij van hem ook wat van die fotootjes?
hij is van de fotootjes. Maar of vind je dit niet vervelend dat Frans even kritisch is?
Nee, ik bedoel,
we stegen bijna op met z'n allen aan tafel.
Hij is juist zo groot omdat het ook zo'n vuilak is, weet je wel? Met die kleine Valbuena, met fotootjes met sextortion.
De prostituees met Ribéry. Ja, er zijn echt een paar vreemde verhalen die in het verleden van Benzema liggen.
Dus ik denk ook dat hij zijn eigen demonen misschien overwonnen heeft. Ja. Hè? Dat hij wat ouder is en denkt, over een paar jaar is het toch voorbij.
Maar het proces is afgelopen. Het is ook een jarenlang... Misschien dat het ook meespeelt op een of andere manier. Het is jarenlang... Dit speelt al jarenlang. En ik geloof dat pas sinds kort...
November.
Ik weet niet of er al een veroordeling is geweest. Uiteindelijk. Dat nog niet. Maar het is al wel voor de rechter geweest en alles. Maar de veroordeling... Of de veroordeling... Het vonnis.
De straf is er volgens mij nog niet.
Het vonnis moet nog komen. Ja. Nou, dat speelt voor hem... maar hij is weer bij Frankrijk ook in genade aangenomen natuurlijk. En dan mocht hij tijd niet spelen. Ik denk dat dat ook wel... als je niet voor je land kunt uitkomen.
Ik dacht nog op de weg hier naartoe. Ik wist dat Danielle zou komen. Van daar komen we nooit overheen. Ik ben geprobeerd even onderdoor te gaan. Dat is ook niet slim. Maar nu heb ik toch mijn laatste troefkaart.
Als een soort golf zie jij Danielle eigenlijk. Je kan er niet overheen. Ga je mee erop?
Geen doorheen.
Ik dacht, Chelsea heeft hij eigenlijk niet alleen Chelsea verslagen, maar eigenlijk ook Poetin.
Mooi.
Dus het is een enorme belangrijke politieke overwinning die Benzema heeft geboekt namens het Westen. En hij heeft natuurlijk ook nog eens een keer, doordat hij... welke was de laatste wedstrijd ook weer? Tegen Chelsea. Chelsea en...
Paris Saint-Germain daarvoor?
Paris Saint-Germain heeft hij natuurlijk de emir van Qatar. Okay. Ja, ik ben mijn politieke dingen even kwijt.
Geopolitieke...
Dus hij heeft Qatar heeft hij op zijn plek gezet.
Nu Rusland.
Vrijwel definitieve slag toegebracht. Dus ik zou voorstellen om voor de Nobelprijs voor de vrede... voor te dragen.
Dan ga je toch op die golf mee, heb ik het idee.
Ja, en dan,
ik sta hierachter.
Was jij niet opgekomen?
Nee, zeker niet. Ik vind het mooi. Wat ook mooi is trouwens, de regels van de Ballon d'Or zijn veranderd. Yes. Het gaat niet meer over het hele kalenderjaar, maar echt alleen het seizoen. Dus het WK telt niet meer mee.
Okay.
En Drogba is toegevoegd met nog drie andere spelers volgens mij, om het proces van het nomineren wat eerlijker te maken.
Dus?
Benzema gaat hem winnen. Ja, I said what I said. Geen Lewandowski. Benzema. Wat ze zeg maar buiten het veld doen, wordt niet zeg maar meegerekend. Dat is heel belangrijk.
En over winnen gesproken, wint Real Madrid de Champions League. Ze hebben wel visitekaartje over.
Uiteindelijk, ze zijn niet eens zo van, ze hebben veel beter gespeeld in het verleden. Ze werden door Paris Saint-Germain twee keer overrompeld. Door Chelsea in het begin. Ja. Maar op een of andere manier, een soort Houdini, weten ze te ontsnappen. En toch ook gebruik te maken van dat bij de tegenstander gaan ze ontspannen. Paris Saint-Germain maakte die grote fout natuurlijk. Van denken we zijn er wel of zo. En dan ben je tegen die oude mannen van Real, ben je dat dus niet. Maar het is niet... Het blijft verrassend. Ja, ik zou denken, zoals je City ziet spelen, die die kunnen Real ook eenvoudig wegspelen met hun voetbal.
Niet zonder Diaz.
Nee, oké. Ja. Maar dan nog, qua voetbal en frisheid. Kijk, Barcelona, het is een niet fantastisch Barcelona. Die zijn de enige die dit jaar gelukt is, die 4-0 in
Ja, maar dat was Madrid, ook een hele rare opstelling van Ancelotti. Ik keek ernaar, ik dacht, wacht, hebben we nou Modric in de spits gezet? En wat je zegt klopt, hè. Het is gewoon een heel... Ja, als je er objectief naar kijkt, zal dit een team zijn wat op de weg terug is en wat dan moet gaan bouwen aan een nieuw jong elftal. Al jaren. Ja, ze trekken het iedere keer er weer uit. En ik denk dat Benzema daar wel echt de personificatie van is. Bijvoorbeeld die bal met Mandy. Zijn aanwezigheid alleen al daar brengt zoveel stress voor een keeper dat er zo'n knullig paasje uitkomt naar Rudiger, waar hij van profiteert en scoort. Dat deed hij tegen Karius, deed hij tegen Donnarumma. En dat heeft Madrid als geheel ook. Het is allemaal wat ouder. Het hoort op de weg terug te zijn. Maar af en toe halen ze ergens die energie vandaan. En dan is het gewoon een masterclass. En je moet niet vergeten wat daar nog op de bank zit, los van de jongelingen Valverde, Camavinga en zo. Camavinga is 19, die speelt bizar goed. Maar Jovic zit daar ook nog, Mariano, Hazard, Bill. Ja. En nog een paar andere die...
Maar ja, die kunnen allemaal bij het vuilnis. Al het
zeker. Maar Bill gaat eindelijk bij het vuilnis toch ook? Die gaat toch eindelijk weg nu naar dit seizoen?
Zijn contract loopt af, jij. Ja,
en Hazard, hoe is het daarmee? Ik was hem helemaal vergeten dat hij daar zat.
Dat is een eeuwige lappenmand.
Ach, nee.
Dat is wel jammer hoor, voor zo'n speler. Dan maak je die overstap. Maar dat blijkt hoe moeilijk het soms ook kan zijn. Een overgang van de ene club naar de andere. Het is toch ook een aanpassen. Ja, en als je dan blessures krijgt zoals Hazard. Ik denk dat is ook stress. Je wilt goed doen voor je nieuwe club. En Bale, dat is nooit wat geweest. En Madrid verbaast zich altijd over van hoe slecht ze hem zien spelen. Of afwezig. En dan speelt hij met Wales.
Ja. En ze gewoon weer kwalificeren. Ja, dan, ze hebben nog kans, toch? In juni kunnen ze zich kwalificeren voor het WK. Heel eventjes over Barcelona en Luc de Jong.
Luc.
Hij flikt het weer over koppen met je ogen open. Hij doet dat fantastisch. Toch gewoon via de paal in het korte hoekje. Hoe zie jij dit, Edwin?
Ja, je bent echt kenner natuurlijk.
Je moet maar kunnen. Van Barcelona.
Keepers. Nee, luisteraars hebben nu gehoord dat we alle vier keepers waren.
Wat deed de keeper fout hier?
Nee, die kon er echt niet bij.
Maar Barcelona heb jij veel verstand
van. Luc is, ongelooflijk, hij had nu al weken nauwelijks gespeeld. Hij kreeg rond kerst, toen ze helemaal geen spitsen hadden. Toen kreeg hij kans zelfs in de basis. Maar toch het meeste resultaat als invaller. Mm-hmm. Maar nu ze in de winter toch weer wat spitsen erbij hebben gekocht, had hij ook in de slotfase. Dan werd Memphis ingebracht meestal, omdat Barcelona dan al wel voor stond. En dan mocht Memphis nog 10 minuten meespelen. En nu, ja, zo'n wanhopige situatie als gisteren tegen Levante, 2-2, ja, komen die 7 minuten voor tijd. Ja, dan toch maar Luc de Jong weer een keertje inbrengen. En dan doet hij het. Je moet het maar... Het lijkt mij ongelooflijk moeilijk. Je weet dat je maar 5 tot 10 minuten krijgt. Er wordt, misschien voordat wordt niet alles van je verwacht. Ja, het is maar Luc de Jong.
Je kan bijna eigenlijk alleen maar winnen. Het is net als een keeper bij een penalty. Als je hem houdt, ben je de held, dus je hem doorlaat, zwaar.
Je bent niet, inderdaad, of je moet een enorme kans missen of wat dan ook. Ja. Maar nee, tot nu toe kopt of schiet hij, dan vooral kopt hij hem erin.
Maar hij is wel heel realistisch. Want in een interview daarna zag ik ook even voorbij komen. Dat hij zegt van ja, dit is gewoon wat ik moet doen. Dit is waarvoor
hier is hij voor geboren zelfs. Want ik vond het vroeger een van de meest irritante spelers zelfs van PSV, kan je nagaan. Maar dat kwam omdat altijd dat gefrustreerde, altijd dat kwaaiige van ik krijg de bal niet terwijl je te langzaam bent en te weinig techniek hebt. En heel logisch is dat je de bal niet krijgt. Altijd dat, hè, dat verontwaardigde. En nu krijgt hij de kans niet om zo slecht in zo'n wedstrijd te groeien. Wat hij altijd doet, als hij zijn hele wedstrijd speelt, verliest hij heel vaak de bal.
Steeds gefrustreerder.
En het is niet meer om aan te zien. En nu is het natuurlijk maar 5 minuten. Ja, hij heeft de tijd niet om te ontploffen. Want het is of raak of mis. Het is sowieso afgelopen. En het is, zeg maar zeggen, een soort Russisch roulette van... het is raak of het is mis. Dus de mentaliteit van Luc speelt hier geen rol. En dat is wel heel fijn. Want
de andere mentaliteit. Als hij zelf nu, dat blijkt, hij geaccepteerd heeft. Dat jij alleen maar Barcelona bent. Als pinch hitter.
En niet als eerste spits.
Dan heb je een prima leven in Barcelona. Ja. Dan ben je een soort, zeg maar, de tweede keeper. Die ook weet dat hij eigenlijk
Maar dat is gewoon, dat ziet hij natuurlijk op de training. Hij is ook niet gek. Kijk,
maar die trainer kan je ook nog leren.
Ja. Wout Weghorst zou nog steeds denken dat hij in de basis hoort. Maar ik denk dat Luc net iets meer hersencellen heeft. En toch snapt Dat als die op zo'n training in de rondo staat van het is wel goed dat ze lang, mij niet opstellen.
Je hebt ook lang gebokst, hè, Frans? Je slaat de ene naar de andere knock-out.
Ja, want nee, over boksen.
Hij heeft een hekel aan spitsen.
Nee.
Nou, Dirk Kuyt gaat boksen.
Dirk Kuyt, over boksen.
Waarom?
Ik hoop dat dit Zlatan wordt. Hij zou tegen een andere voetballer moeten boksen.
Dirk Kuyt gaat boksen trouwens, voor het tv-programma. Nee, ja, maar dat is wat anders.
Wat is dat dan? Boxing with the Stars of zo?
Ja, weet je, aandachttrekkerij.
En dit voor
een goed doel wat niemand snapt. Maar goed, in ieder geval, ik hoop dat hij weer verbouwd wordt, eerlijk gezegd. Hij was al onherkenbaar. En dat hij nou tegen Zlatan moet, weet je wel. Kickboksen tegen Zlatan, dat lijkt me echt ontzettend leuk.
Nu we toch bij de spitsen zitten, nog heel even naar Feyenoord. Wat is het, die zeurende Dessers?
Oh,
krijgt dus gelijk, speelt, bakt er niks van. Dat is dan moet je toch niet zo hoog van de toren blazen?
Die heeft dus last van dat Luc de Jong-syndroom. Die kent zijn plek nog niet.
Nee, meer Wout Weghorst-syndroom. Ik vind Luc kent zijn plek. Dat is...
Inmiddels,
maar ik bedoel de oude Luc.
Ik vind zeurende spelers sowieso vervelend.
Want?
Ja, nou, er is iemand die bepaalt of jij speelt of niet. En dan kun je zeuren wat je wil. Ik wil meer spelen of wat dan ook. Ik ben beter. Ja, je moet het bewijzen. En trainers zeggen altijd, ik zie hem elke dag trainen.
Ja.
En ik beslis wie er speelt of niet.
Maar hij zal toch niet hebben gespeeld omdat hij heeft gezeurd. Hij zal waarschijnlijk ook op de training iets hebben laten zien.
Ja, neem ik wel. Ja.
En nu is het, you tried, you failed. Oké, ik ga maar weer als supersub.
Maar Linssen is natuurlijk ook niet de heilige graal.
Ja, het zijn allebei opportunistische spelers natuurlijk. Het zijn als oud voetballer zeg ik wel, hele vervelende jongens om tegen te spelen. Hè? Gemeen en inderdaad getrukt in...
Wat
die
Linssen, denk ik. Ja.
Ah, maar die Dessers maakt ook altijd van die goals die eigenlijk niet kunnen. Die altijd, waar toch iemand eerst een elleboogje heeft gekregen of een trap op zijn hiel of weet ik wat. Hè? Raar val toch. Dus ze lijken op elkaar, denk ik. En ik moet zeggen, dan vind ik Dessers wel een leukere jongen. Dus ik snap wel als
veel
je trainer denkt, van ik zie die kop van Linssen of ik zie die Dessers, denk ik. Die
Mooie Dessers, blauwe ogen.
Ja, die straalt toch een soort vrolijke jongen is dat, vind
maar
ik.
Maar het gerucht gaat dat Danilo misschien naar Feyenoord gaat.
Ja, dat las ik inderdaad ook. Dus
de derde spits van Ajax. Openda misschien, Van Hooijdonk zou misschien wel een mooie zijn.
Openda is een goede spits, vind ik.
Maar die wordt ook al gehuurd, toch? Door Vitesse vanuit België. Ja. En dat geldt ook voor Dessers, wordt ook gehuurd vanuit België. Dus wat zij moeten een spits hebben. Strand Larsen was ook nog een gerucht een tijdje. Ja. Dat hij van Groningen naar Feyenoord zou gaan.
Nou ja, dat Ajax de grootste moeite mee. Hè? Ja, dus dit is wel
goede spits ook hoor, Strand Larsen.
En nog jong.
Ja, 21 of zo. Maar,
is hij zo jong?
Ja. Die is heel, ik dicht helemaal groot. Ik heb wel eens in een andere podcast gezegd, een Ajax podcast, de Pak Schaal podcast, dat hij een goede derde spits voor Ajax zou zijn. Voordat Brobbie kwam, of tweede spits. En sindsdien speelt hij heel goed. Dus dat kleeft een beetje aan. Dus ik zal het ook hier een keer deponeren. Ja. Stant Larsen, goede
spits. Dat is jouw Benzema, is dat?
Dat is exact, dat is exact mijn punt. Dus, maar zou een Danilo bij Feyenoord kunnen? Ja, kan die wel spelen, maar past dat daar? Of moeten ze een hele andere spits zoeken? Want ik was dus door Van Hooijdonk bij Heerenveen opeens. Ik dacht, ja, het is het kind van Pierre. Past bij Feyenoord.
Ja.
Ik heb er echt geen mening over. Ik wil Danilo ook niet afvallen, maar ik denk dat hij ook voor Feyenoord gewoon niet goed genoeg is.
Hij deed bij Twente toen wel goed.
Exact.
Ja. En is Twente geen Feyenoord. Toch wel weer iets onder Feyenoord.
Nou ja, het heeft ook met opleven te maken. Je hebt vaak van, en Feyenoord moet toch van dat soort zeg maar, koopjes hebben natuurlijk, gezien de financiën. Dat je toch, daar moet je ook geluk mee hebben. Ze hebben ook wel eens ongelooflijk fout. Hoe heet die Argentijn? Nou, hij is nog een jaar weg. Maar
de beer. Hoe heet die nou? Prato.
Ja, die is ook alweer vergeten. Ja.
Prato, dus oh mijn god.
Je kan hopen dat zo iemand opleeft en waanzinnige doelpunten voor je scoort. Zo eentje moet Feyenoord zien te vinden. Maar vooraf is dat bijna niet te voorspellen soms. Hoe was het bij die Prato al lang hadden kunnen weten natuurlijk. Maar dat is een ander verhaal. Het gaat over scouts en dat soort dingen. Ja.
Zullen we nog even naar de... Want we hebben het er uitgebreid over gehad. Maar we moeten ook nog echt daadwerkelijk een voorspelling doen.
Voor wie?
De KNVB-beker.
Nee, voor wie? De sponsor?
Voor Toto.
Oh,
ja.
Oké.
Ja. PSV Ajax, officieel. Uitslag en doelpunten maken. Dames eerst, Danielle, wat denk jij?
2-3. Ja.
Oké, okay, Ajax trekt aan het langste end.
Ja.
Wie scoort er sowieso?
Oh, Klaassen.
Tuurlijk.
Klaassen, ja, tuurlijk.
Toch knap, hè, dat hij het weer flikt. Het is, en over niet zo knap gesproken. Die kop die is niet verbouwd, maar het is zo geen Ajax-speler qua uiterlijk. Maar het is zo fantastisch dat hij altijd maar die drive heeft en hem erin schiet. En ook lelijk was dit weer. Ja. Ook Okoye die hem dan, goede keeper ook nog steeds. Ondanks
ja, maar Ajax, dat is natuurlijk ook een mythe dat Ajax alleen maar mooie spelers heeft. Die hebben altijd een paar van die soort draufgangers.
Galasek, Jan van Halst, dat soort types.
Jan Wouters, was het geheime wapen van Cruijff nota bene. Met Wouters was het compleet. En dan kwam daar zo'n hele vergroeide stronk het veld op.
Goed, Frans. Pak hem door. Wat denk jij van de KNVB-bekerfinale?
Ik denk wel, gaan allebei heel aanvallend spelen. Want dat vind ik wel het leuke van Schmid. Dat hij toch... hij gaat zich niet terugtrekken wat iedereen nu bij Ajax doet en denken. Dan struikelen ze over hun eigen benen en dan pakken wij een goaltje. Dus ik denk wel dat het een open wedstrijd is. Wel veel doelpunten. 2-2 denk ik, verlengen. Ajax wint.
Wie scoort er?
Laat ik het van de andere kant. Mag ik van de andere kant bekijken? Gakpo doet niet mee, hè?
Ik weet niet hoe het...
Volgens mij is hij onzeker nog steeds. Dus het zou best kunnen.
Als hij meedoet, is de kans groot dat hij scoort.
Ja. En als hij niet meedoet, dan vrees ik dat Boskalli een enorme pegel in huis
heeft.
Die
is toch ook uitgevallen gisteren, of niet?
Ja, maar hoe heet die? Die gehuurd wordt van Spurs?
Nou, dan kies ik een Ajax-speler. Kom op, Haller gewoon.
Ja, ik wil ook 2-2 zeggen. Er wordt dan 3-3. Nou, verlenging geen doelpunten. Strafschoppen. Stekelenburg begon de wedstrijd, maar de verlenging wordt net iets te veel voor hem. Onana wordt ingebracht.
Ja.
De held van de strafschoppenserie. Onana. En Ajax wint. Nou, weer een sprookje.
Ja, heel graag. Okay. Ja, als het goed is, zitten we er, mannen en dames, met elkaar. En dan kunnen we dit in de levende lijven meemaken.
Ik teken daar echt voor. Een soort van gaaltje van, denk je eens Vissa, breng Krul. En dan gewoon Onana erin gooien.
Ja, echt. En dan die trillende kuip, die tribunes. Dat is te gek altijd. Ik ga voor een iets saaier. Ik ga voor een 1-2. Als Ajax ziet, kan ik natuurlijk PSV niet laten winnen. Maar ik denk wel dat Veerman scoort. Mm-hmm. Want die verkeert in bloedvorm. Ja. En als Onana speelt, laat hij er sowieso eentje door.
Ja, 100%. Minimaal.
Is er iets wat jullie nog willen bespreken nu? Hier nog wat
verder ten tafel komt?
Cristiano Ronaldo en de ruzie met de fans.
Ja, oh mijn god.
Een telefoontje.
Kan je het uitleggen voor de mensen die het gemist hebben?
Manchester United heeft natuurlijk keihard verloren tegen van de degradatiekandidaat Everton met 1-0. Cristiano Ronaldo was zeer gefrustreerd en die heeft toen de telefoon van een volgens mij 10- of 11-jarig jongetje uit zijn hand geslagen. Die postte daarna foto's van een blauwe plek op de hand online en de moeder heeft aangifte gedaan. En de politie is nu inderdaad een onderzoek gestart naar assault van een speler van Manchester United na die wedstrijd. Dus dit gaat echt nog een staartje krijgen.
Is ook wel overdreven weer, toch? Om aangifte te doen?
Ja, ik zat echt... Ik
jij
heb
vindt
dat
het
filmpje...
leuk omdat jij voor Benzema bent?
Nee, echt Ronaldo niet. Hoor. Ik vind Ronaldo een geweldige speler. Okay. Je moet niet zo omgaan met je frustratie.
Nee, als je zoveel zo ervaring hebt en alles. En dan...
Maar hij zit toch helemaal niet lekker in zijn spel.
Je hebt het toch met Cantona ook gehad? Die is een keer een karate trap.
Ja.
Die vloog het
publiek in. Ja. Dat was fantastisch.
Ik zag hem laatst in een fantastische Franse serie trouwens. Op Netflix.
Goeie acteur, toch?
Ja, een waanzinnige acteur.
Wat speelde hij toen al?
Een arbeider die enorm genaaid wordt door een bedrijf waar hij solliciteert. En hij besluit wraak te nemen met een ontvoering. En ongelooflijk chagrijnig vent. Dat was Cantona zelf ook al.
Uiteraard.
Hij leek ook wel eens de weg kwijt. Want hij heeft eens een paar jaar geleden toespraak gehouden bij de Gouden Bal. Dat iedereen in de zaal zat van, Erik, wat...
Gaat alles goed?
Wat zei je? Wat wil je zeggen? Maar het is een bijzonder... Voetbal heeft dat soort kleurrijke figuren nodig. Maar zo'n karatentrap was ook weer overdreven, weet ik.
Weet je de titel nog van deze serie? Willen mensen naar deze podcast iets
maar
kijken?
Die moet ik opzoeken. Ik ben er zo slecht in de naam.
Misschien op Twitter kan je nog een
Dat is vrij recent.
Terug nog even naar Ronaldo. De aangifte gedaan. Komt dus...
De zaak is het onderzoek, dus ik ben heel benieuwd. Ik ga het in de gaten houden.
Maar hij zit toch niet lekker in zijn vel daar?
Hij heeft dat jongetje dus uitgenodigd via Instagram om dan met hem een wedstrijd te komen kijken. En die reacties daaronder zijn dus echt hilarisch. Wat doe je? Waarom nodig je hem uit? Hij heeft al genoeg meegemaakt. Laat hem met rust. Maar wil je hem nu 1-op-1 nog een keer slaan? Dat soort dingen. Heb je hem?
Derapage heet het. Op zijn Frans. Derapage.
Goeie. Kan Henk hem in Zuid-Frankrijk ook opzetten?
Ja, ja. Het Spaanse recursos inhumanos, dat is een soort zeg maar inhuman resources. Onmenselijke resources. Derapage, sorry.
Derapage.
Maar Ronaldo, ik vind Ronaldo en Messi zijn allebei het voorbeeld dat als speler, als jij groot, de club waar je groot bent geworden, eigenlijk moet je daar nooit meer vertrekken.
Ja.
Dat kan alleen maar minder worden. Niet dat Ronaldo slecht heeft gespeeld bij Juventus en zo, maar de magie was weg. En van beide is de magie verdwenen op het moment dat ze hun club verlieten.
Van Messi helemaal.
Ze hebben nu wel voor het eerst alle drie gescoord, toch? Messi, Neymar en Mbappé in één wedstrijd.
Ja, okay.
Tegen Clermont.
Clermont-Ferrand, ja.
Ja, maar er zijn ook maar heel weinig spelers die bij verschillende clubs tot ster worden. Zidane is natuurlijk een voorbeeld daarvan. Zeedorf. Maar het slaat dan overal, hè? Maar verder komt dat eigenlijk zelden voor. Spelers horen toch bij een club over het algemeen.
Zeedorf die trouwens wel helemaal de weg kwijt was met zijn column.
Oh, nou, hij gaat er nog een keer overheen dit weekend.
Nee.
Hè, dus,
heb ik nog niet gelezen.
Hij heeft nu een tweede column geschreven afgelopen zaterdag. Want er was ophef over zijn eerste column.
Ja, die heb ik
van Qatar, ja.
Ze doen wel het best, maar...
Ja, dat.
Ze willen ons zo graag ontvangen. Dit wordt één groot feest. Ja.
Nou, nu doet hij nog een stapje bovenop afgelopen zaterdag. Van niet... Nou ja, zijn eigen gelijk nog een keertje
hij
halen.
Hij wrijft in een vlek.
Wel, ja, ja, ja.
Teruglezen
kan maar. Niemand hem daarvoor behoeden of zo? Doe dit nou niet.
Nou, ik vond het toch al nooit cool. Kijk, helaas, jammer is ze hier niet. Maar die plek was altijd van onze Carolina.
Carolina Trujillo, ja. Mooie columns zijn
die,
dat.
Die schreef echte columns.
Die is niet op de donderdag, hè?
Ja, die werd verbannen naar de donderdag. Dus er nog steeds boos over. Maar die schreef columns. Hier staat ook column boven. Maar die van...
Dat zijn geen
columns.
Weet je wat Hans Wiegel deed in de Telegraaf? Het was een hele leuke dag. En toen gingen we dit. En toen gingen we zo. Maar het is gestopt, hè? Dat was volgens mij. Dus dat is
maar je is 80 en Zeedorf nog lang niet, hè?
Dus nou, soms. Nee, maar kijk, ik begrijp wel
dat. Zou Zeedorf dit zelf schrijven? Of heeft hij een ghostwriter, copywriter?
Kijk even naar de.
Ja, verreweg de meeste. Voetballers, oud-voetballers hebben ghostwriters. Dus die bellen even. Cruijff heeft dat zijn hele leven gedaan. Dus die, en soms zelfs dat als ze geen zin hadden, ze hun ghostwriter kennen inmiddels zo goed. Dan zeggen ze alleen van, ja, ik vind dit en dit en dat. En jij schrijft het mooi op. Wow. Dus dan, ik weet niet hoe... Zeedorf lijkt me toch wel een gevalletje van iemand die zelf ook wel graag zou willen schrijven.
Ja.
Denk ik.
Ja, misschien moet hij dat dan niet meer doen.
Die kent weinig beperkingen. Dus ik denk wel dat hij het misschien zelfs ook al zelf schrijft, dat er wel iemand is die er...
Ja, een beetje eindredactie, Nederlands van maar voor de rest niet zoveel.
Ja, maar als je ziet hoe het geschreven is, het is ook redelijk stroef. Het is zo'n keurig verhaaltje. Het is geen uitdagende column of analyse. Ja,
het zijn ook al van die cursusclichés.
Bijna opa Zeedorf verteld.
Hebben jullie een schrijverstip aan hem?
Stoppen.
Nou, dat neem ik van harte. Dit advies laten we ook aan deze podcast breien.
Ik als schrijver erken gewoon dat ik niet kan voetballen. Dus ga ik dat ook niet doen op dat niveau. Klaar.
Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor jullie komst ook weer. En volgende week zijn we er weer. En tot in de Kuip.
Ja, leuk. En de summer
went so quickly. Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na 2 nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl.